Is het geen plausibele gedachte dat als zijn zinloos is en het heelal zonder betekenis, wij nooit het vermogen zouden hebben verkregen, niet alleen om tot andere voorstellingen te komen, maar zelfs om nu juist dit te denken, dat zijn inderdaad zinloos is en het heelal zonder betekenis? Met het stellen van deze grote metafysische vraag benadrukt de Poolse filosoof Leszek Kolakowski het belang van het stellen van dergelijke grote vragen. Wat is volgens Kolakowski het grote gevaar van totalitaire waarheidsclaims, zoals geloof en ideologie die geven? Waarom is het belangrijk om metafysische vragen te blijven stellen, ook al zijn ze principieel onbeantwoordbaar? En waarom noemde hij zichzelf een conservatieve, socialistische liberaal? Over deze vragen en nog veel meer gaan we het de komende 3 kwartier hebben. De gast is Guido van Heeswijk, de denker die centraal staat, Kolakowski.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme School voor Filosofie. Mijn naam is Allard Amelink en naast mij Kees Wijstra.
Dag Allard. We zitten in Antwerpen op de laatste bijeenkomst van de filosofietrip.
Het befaamde filosofieweekend.
Weekend, ja, inderdaad. Bij Guido.
Ja, vast onderdeel eigenlijk van onze Vlaanderen-trip. Guido van Heeswijk, filosoof, emeritus hoogleraar wijsbegeerte van metafysica, cultuur en religie in Leuven en Antwerpen, waar hij ook nog steeds doseert. Ja, en je kunt hem kennen van onder andere de podcast over Charles Taylor, René Girard en Jan Patochka. En daarmee, Guido, zit je in een zeer illuster gezelschap van mensen die dus inmiddels al voor de 4e keer te gast zijn in onze podcast.
Klopt, dus, voelt mij vereerd.
Heel goed, wij voelen ons ook vereerd dat wij elke keer weer welkom zijn. En we gaan het hebben over Leszek Kolakowski. Geboren in 1927 in Radom in Polen. Hij studeerde filosofie in Lodz en in 1953 promoveerde hij aan de Universiteit van Warschau. Vanaf 1959 was hij hier ook hoogleraar en voorzitter van de sectie Geschiedenis van de Filosofie. Hij was in eerste instantie een overtuigd communist, maar raakt steeds verder gedesillusioneerd en uit ook zijn kritiek die hij heeft. En dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hij wordt in 1966 uit de communistische partij gezet en 2 jaar later wordt ook zijn hoogleraarschap afgenomen. Dan gaat hij in ballingschap, eerst in Parijs en later vindt hij een aanstelling bij de Universiteit van Oxford. Maar hij is bij een hele hoop andere universiteiten ook betrokken. McGill in Montreal, Berkeley, Yale, Universiteit van Chicago. Kortom, een grote carrière in die zin. En hij overlijdt uiteindelijk in 2009. En krijgt dan een staatsbegrafenis in Polen. Dus in die zin weer in ere hersteld met zijn eigen land. En Guido, die desillusie van het communisme, dat is eigenlijk wel een beetje een tekenend ding in zijn filosofische carrière.
Ja, je zou kunnen zeggen dat is de rode draad doorheen zijn filosofische carrière. Waarom? Omdat hij door die desillusie een soort van aversie heeft gekregen voor elke totalitaire waarheidsaanspraak, van welke ideologie dan ook. En dat is dus niet alleen een technisch-filosofische stellingname, dat is echt een existentiële stellingname bij hem. Kolakowski was inderdaad communist. Hij heeft een heel moeilijke jeugd gehad. Hij heeft zijn moeder verloren toen hij 3 jaar was. Zijn vader zat in het verzet tegen het nazisme. En die heeft hij verloren toen hij 16, 17 jaar was. En hij is opgevoed door een tante en door een oom. En was een begaafde leerling. En is dan in dat communistisch onderwijs groot geworden. En zoals je dat denk ik altijd hebt met mensen die diep willen nadenken, wanneer je op een bepaalde manier opgevoed wordt, dan, en je ziet daar wel iets in, dan verinnerlijk je dat ook wat, dan interioriseer je dat ook wat. En dat is zeker met Kolakowski gebeurd. Zelfs in die mate dat hij op een bepaald ogenblik samen met een paar klasgenoten een leraar die niet braafjes in de leer was, heeft aangeklaagd.
In de communistische leer.
In de communistische leer, waar hij dus later en eigenlijk zijn hele leven spijt van gehad heeft. Hè. Want die leraar is op een bepaald ogenblik ontslagen in de school en Dat was door zijn toedoen. Hmm. En na een aantal jaren heeft hij natuurlijk goed ingezien wat een vreselijke daad dat was. En dat heeft te maken met het feit dat hij dus communistische schoot geworden, ook lid van de partij geweest is, benoemd is aan de universiteit voor geschiedenis van de filosofie, maar dat was dan ook vanuit een communistisch perspectief, en geleidelijk aan daar afstand is van gaan nemen. En die afstandname was ook existentieel en dus niet makkelijk.
Nee, precies. En dan zeg je dus dat is net een rode draad, die aversie van elke totalitaire waarheidsclaim. Zien we dat misschien als eerste in zijn beroemde driedelige geschiedenis van het communisme.
Ja.
Daar zit eigenlijk een beetje zijn eigen levensverhaal in verstopt.
Je zou kunnen zeggen dat dat bijna een autobiografisch verhaal is, alhoewel hij nauwelijks over zichzelf daarin spreekt. Hè. Dat is dus echt een studie, een heel grondige studie van de geschiedenis van het communisme en van de communistische filosofie. En je ziet daar hoe hij aan de ene kant de erudite Studax is, de scholar, die dus heel veel opzoekingswerk gedaan heeft. Dit is echt het standaardwerk van de geschiedenis van de communistische filosofie. Maar tegelijkertijd heeft het een heel existentiële kleur, omdat je ziet hoe hij die worsteling die hij zelf heeft doorgemaakt ook beschrijft. Dus de opkomst van dat communisme, het hoogtepunt van die communistische filosofie, met de sterke kanten daarin, en dan geleidelijk aan de neergang, die natuurlijk te maken heeft met de situatie die hij gekend heeft, die destalinisering die opkomt. Dus Stalin was oorspronkelijk natuurlijk de figuur, de leider van Rusland, en dan krijg je na de dood van Stalin geleidelijk aan meer en meer informatie over wat er allemaal fout gegaan is. En Kolakowski zal die politieke fouten natuurlijk verbinden met filosofische fouten in het systeem zelf. Je kan het wat vergelijken met de houding die vele mensen in West-Europa gehad hebben, ook sommigen met het communisme natuurlijk, maar vooral met het christendom. Mensen die christelijk opgevoed zijn, die dat altijd heel, heel belangrijk gevonden hebben, en dan op een bepaald ogenblik zich vragen gaan stellen. En natuurlijk, afstand nemen van je geloof is natuurlijk veel moeilijker dan afstand nemen van een of ander fait divers, op voorwaarde dat je dat geloof natuurlijk ernstig genomen hebt en dat het meer is dan gewoon een sociologisch gegeven. En dit is eigenlijk zijn meesterwerk, zou je kunnen zeggen, waarmee hij ook bekend geworden is.
En dan zeg je dus dat die neergang van het communistische denken dus ook echt ziet. Dus het is niet alleen dat in de persoon Stalin er een radicalisering of zoiets optreedt, maar er zit ook in het denken over communisme. Gaat er iets mis, zeg maar?
Ja, ook in het denken. Omdat hij hij maakt natuurlijk analyses van het verschil tussen Marx en Engels. En hij vindt Marx een veel grotere denker dan Engels. Maar dan laat hij zien hoe die epigone van Marx, want hij is altijd wel interesse blijven hebben voor Marx en ook bewondering, maar hoe de epigonen van Marx daar een afgerond systeem van maken. Hmm. Van het ogenblik dat afgerond systeem er is, dan loopt alles fout. En dat wordt de rode draad in Kolakowski's filosofie en uiteindelijk ook in zijn leven.
De afwezigheid van de mogelijkheid van een systeem of een coherent verhaal.
Ja, van het ogenblik dat er een coherent verhaal komt, als antwoord op de grote menselijke vragen, want dat is het Marxisme antwoord ook natuurlijk op grote menselijke vragen, zoals bijvoorbeeld het christendom daarop antwoordt, of bijvoorbeeld een christelijke filosofie daarop kan antwoorden. Van het ogenblik dat een afgerond systeem wordt, waarin je bijna dogmatische antwoorden vindt op al die vragen, dan loopt het voor hem fout. Dat heeft hij aan de lijve ondervonden in heel die dogmatisering van het Marxisme. En daarom heeft hij daar afstand van genomen. Je moest daar wel enorm moedig voor zijn natuurlijk. Hij heeft alles op het spel gezet. Hè. Hij is uit de partij gegaan, maar hij heeft ook zijn job verloren. Maar omdat hij dan al bekend was, heeft het buitenland hem opgenomen. Hè, zoals dat met velen gebeurd is tijdens die Koude Oorlog periode. Maar dus ook existentieel is dat natuurlijk een heel zware dobber geweest.
En wat gebeurt er dan met een denken als het zo dogmatisch wordt of zo een afgrondsysteem wordt? Beschrijft hij wat daar gebeurt, zeg maar? Wat dat die negatieve implicaties heeft?
Ja, dan krijg je uitsluitingsmechanismen. Wie niet in de waarheid staat, is fout. En die moet eruit. En dat is wat met hem gebeurd is natuurlijk. Hè. Je hebt een bepaalde visie op de waarheid. Die moet gezegd worden. Alles wat daar kritisch voor is, dat mag niet gezegd worden. En wie het dan toch zegt, moet eruit. En je zou kunnen zeggen dat zich dat voortdurend herhaalt. Hè. Vandaag zou je kunnen zeggen, hoor je heel vaak. Bijvoorbeeld ook in het onderwijs, ook aan u, dat mag je niet zeggen. Als je dit zegt, nee, dan moet je eruit. En Kolakowski is natuurlijk, zal zijn heel leven ook pleiten voor vrije meningsuiting. Kolakowski zal zeggen, je mag alles zeggen wat je wil. Maar je moet wel rekening mee houden dat je dan zwaar bekritiseerd wordt. En dan ga je proberen tegen te argumenteren. Dat moet je doen als filosoof. Dus je hebt twee manieren om daarmee om te gaan. Je kan zeggen in het onderwijs, meneer Kolakowski, ik ben het niet met je eens. Ah, dat is totaal legitiem. Maar je mag nooit zeggen, meneer Kolakowski, dat mag je niet zeggen. Dat is natuurlijk met hem, wat met hem gebeurd is in de jaren 60. Ja. Meneer Kolakowski, dat mag je niet zeggen. Hij heeft dat verteld, hè, aan een Poolse journalist, hoe hij bij Gomulka moest komen. Gomulka was de premier van Polen. Was natuurlijk een marionet van de Sovjet-Unie. Maar op een bepaald ogenblik moet hij bij Gomulka komen. En omdat hij een publieksintellectueel is, in Polen dan heel bekend. En Gomulka zegt, kijk, hè, jij bent een filosoof en ik ben de baas hier. En jij hebt gewoon te zeggen en te denken wat ik voorschrijf. En Kolakowski zegt, dat gaat in tegen de Poolse constitutie, tegen de Poolse grondwet. Wat interesseert mij de Poolse grondwet, zegt Gomulka. Jij hebt te zeggen wat ik zeg dat jij moet zeggen. En dan vliegt hij buiten. En die idee van dit mag je niet zeggen, wat je vandaag ook in de 2022 wel eens vaak hoort, dat vindt hij een vreselijke idee. Want alleen dit is juist. En daar zal hij zich altijd tegen verzetten.
Daarom heeft hij ook een interessante interesse in allerlei andere mensen die buiten de systemen vallen. Hij heeft aandacht voor kerkelijken zonder kerk of zo.
Ja, inderdaad. Misschien om dat een beetje te kaderen. Dus hij is een geboren Pool. Hè. Wat heeft Polen meegemaakt? Polen is, je zou kunnen zeggen, er zijn drie, als je het zo kan noemen, drie ideologieën die het Polen, hij is in 27 geboren, beheerst hebben. Aan de ene kant het nazisme, hè, want Polen hebben Nazi-Duitsland over zich heen gekregen. Dan het communisme, Sovjet-communisme. En dan natuurlijk het katholicisme. En in geen van de drie voelt hij zich thuis wanneer die drie gesystematiseerd worden op zo'n manier dat er maar één waarheid is. Vandaar dat hij, dus Kolakowski is nooit katholiek geweest, maar is eigenlijk een heel religieus gevoelig iemand. En heeft altijd heel veel interesse voor religie gehad. Alhoewel hij dus een Pool is, Heeft hij zich nooit bekeerd tot de katholieke kerk. Maar heeft hij wel altijd interesse gehad voor mensen die religieus zijn en aan de rand daarvan staan. En hij heeft dus inderdaad, maar dat is al wanneer hij uit Polen verbannen is, hè, in de jaren 70, is hij een klein jaar in Nederland geweest. Ik kon trouwens Nederlands lezen. Zelfs 17e eeuws Nederlands.
Oh. Hij
had
mij niet.
Een grote gevoeligheid voor taal. Hè? Dus hij is een polyglot. Hè? Dus hij verstond Nederlands, kon Nederlands lezen. En hij is dan enorm geïnteresseerd in dat Nederland van de 17e eeuw, waarin heel wat religieuze denominaties zijn die een minderheidspositie innemen. En dat onderzoekt hij. Bijvoorbeeld de rol van het katholicisme in het Nederland van de 17e eeuw. En dat is dan in een Frans boek verschenen, Chrétiens sans Église. Dus christenen zonder kerk. En hij is een religieuze zonder kerk. Hij is een socialist zonder systeem. Dat is Kolakowski. Dus hij zoekt naar de positieve, sterke kanten van het christendom bijvoorbeeld, van het socialisme. Maar vraag hem niet om lid van de club te worden. Want dat is echt niks voor hem. En die eerdere ervaringen hebben hem dat natuurlijk geleerd. Hè? Wanneer je lid van de club wordt en je moet al de regels volgen, ja, dan moet je als je te kritisch bent, moet je eruit.
En zit hem dat ook op het spoor van Spinoza, die natuurlijk ook zo'n buitenpositie aannam?
Ja. 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 Wel, hij heeft gedoctoreerd over Spinoza. Dus toen hij nog in Polen was. Hè, en hij is op basis van dat doctoraat natuurlijk dan ook gepromoveerd en later benoemd. Maar Spinoza, ja, is natuurlijk het voorbeeld van de buitenstaander. Hè. Joods opgevoed, verbannen uit het Jodendom. Collegianten omringden hem. Hij was zelf eigenlijk een collegiant, maar zeker geen kerkelijke christen. Had daar natuurlijk ook heel veel interesse voor, maar bekende zich tot geen enkele groep. En dat heeft Kolakowski zeker geïnspireerd om zijn doctoraat over Spinoza te schrijven. Aan de andere kant is het zo dat dat doctoraat is gepubliceerd, denk ik in de pot. Maar hij was er helemaal niet tevreden over. Hij heeft zijn heel leven geworsteld, ook weer met Spinoza. Want je zou kunnen zeggen, kijk, zo'n man moet Spinozist worden. Hè? De moedige Spinoza, de moedige Kolakowski. Nergens thuis, in geen enkel kamp. Maar hij is ook heel kritisch ten opzichte van Spinoza, omdat hij, om het heel kort samen te vatten, Spinoza is de denker van de vrijheid. In de 17e eeuw. Hè. Eigenlijk ook de denker die achter heel dat stadhouderloze ware vrijheidsdenken zit van de Wits. Er zijn ook verhalen dat Johan de Wit en Spinoza elkaar ontmoet hebben, maar waarschijnlijk zijn dat apocryfe verhalen. Maar Kolakowski zegt, die zoektocht naar vrijheid bij Spinoza, die er duidelijk is, die botst natuurlijk op een heel metafysisch kader van Spinoza. Want dat is door en door deterministisch. Ja. Spinoza gelooft eigenlijk niet in de vrije wil. Ja, maar hoe kan je dan eigenlijk ook een politiek systeem uitbouwen, wat hij eigenlijk doet in dat politiek-theologisch traktaat, dat helemaal gericht is op een grotere vrijheid. En dat is een van wat hij de antinomieën noemt, waar het werk van Spinoza helemaal vol van is. En daar gaat eigenlijk zijn doctoraat over. Hij heeft later wel zijn boek, hè, dan in het Engels, ook al hield hij niet van het Engels als taal, voelde hij zich daar niet helemaal in thuis, The Two Eyes of Spinoza. En dat is dus, Spinoza is voor hem ook een heel gespleten figuur. Aan de ene kant heeft hij daar een geweldige bewondering voor, en aan de andere kant kan hij, zegt hij, zitten er zoveel tegenstellingen in dat systeem, dat hij, ergens zegt iemand, Spinoza heeft het mysterie van de werkelijkheid aangeraakt, maar nooit tot begrip kunnen brengen. En de aanraking van het mysterie, dat heeft natuurlijk ook Kolakowski heel erg getriggerd. Maar de manier waarop Spinoza het uitwerkt, daar blijft hij vragen bij hebben.
Ja, en dat is misschien, want we meanderen wat door hem heen, want hij heeft over een hele hoop onderwerpen geschreven en op allerlei verschillende thema's dus ook. Dat raakt denk ik wel aan het metafysica-thema wat hij ook aangeraakt heeft. Namelijk die grote vragen wel stellen, proberen iets te raken en tegelijkertijd te weten, dit is het antwoord niet helemaal.
Ja, en welke grote vragen zijn dat die je dan?
Voor hem zijn de grote vragen, is er een God bijvoorbeeld? Hè? Dat is en wie zou dat zijn? Hoe kunnen we omgaan met het kwaad? Want het kwaad is er altijd. En toch willen we een betere wereld, en toch vervallen we altijd opnieuw in het kwaad. We zoeken naar waarheid en we vinden ze nooit. En die grote vragen, hij is eigenlijk een ideeënhistoricus. Hij is voor mij een volbloedfilosoof. Maar een volbloedfilosoof is niet in tegenstelling met een ideeënhistoricus. Hij zal zeggen, al die grote vragen, daar is altijd over nagedacht. Laten we dus niet doen alsof wij de eerste zijn die daarover nadenken. Dat is een van de grote fouten van modieuze filosofische stromingen, die wel om de 20 jaar veranderen en dan doen alsof ze het warm water uitvinden. Dus die grote vragen, dus die grote metafysische vragen, eigenlijk is de grootste vraag, dat is zijn laatste boekje geweest, de metafysische vraag van Leibniz, waarom is er iets en niet veel eer niets? Dat even goed. Waarom is er die werkelijkheid, hè, waarin wij geboren worden, erin gegooid worden en er ook uitgegooid worden? Waarom is er zoiets? Dat is eigenlijk de diepste vraag. En dat is verbonden met vragen als God en de werkelijkheid, kwaad en het goede, enzovoort, enzovoort. Wel, hij is dus een ideehistoricus en ook enorm geïnteresseerd in metafysica. Maar hij bestudeert dus metafysica ook altijd historisch. Dat zijn natuurlijk diepe vragen die ook existentiële wortels hebben en existentiële gevolgen. Maar die vragen die moet je altijd vanuit een historisch perspectief of je moet vanuit een historisch perspectief vertrekken om dan die vragen die waarmee we vandaag ook worstelen, om die proberen te beantwoorden. Maar, en dat is inderdaad de rode draad, je krijgt die vragen nooit helemaal beantwoord. En natuurlijk een filosofie die zich wetenschappelijke aspiraties aanmeet, die gaat die metafysische vragen herleiden tot behapbare problemen. En we moeten daar een antwoord op vinden. Maar dat werkt niet. Metafysische vragen zijn geen behapbare problemen. Die zijn verbonden met mysteries. Dat is het bekende onderscheid van Paul Ricoeur. Mysterie, probleem. Hij kende trouwens Ricoeur omdat hij vaak in Chicago geweest is. En Ricoeur daar ook was. En dus, ze hebben allebei die gevoeligheid voor. Metafysische vragen zijn vragen naar het mysterie van de werkelijkheid. Die krijg je niet opgelost. En vandaar dat hij, en dat is het essay waar hij het meest van hield en waar ik persoonlijk ook het meest van hou. Horror Metaphysicus, zo is het vertaald in het Nederlands, Metaphysical Horror. Een boekje van 120 bladzijden. Het is geen gemakkelijk boekje, maar een onvoorstelbaar interessant boekje. En wat bedoelt hij met die titel? En dan komen we bij die rode draad. Kijk, hij zegt, er is een soort van horror afgrijzen ten opzichte van de metafysica, omdat we nooit definitieve antwoorden vinden. En mensen hebben de neiging om toch een houvast te vinden. Ja, er moet een antwoord op zijn. En dat is het antwoord. Dat kan misschien in bepaalde wetenschapstakken, maar nooit in de metafysica.
Dat kan voor problemen, maar niet voor mysteries eigenlijk.
Ja, je kan het mysterie niet oplossen. Je kan je wel proberen in dat mysterie binnen te loodsen. Vandaar ook dat Kolakowski heel veel over mythen geschreven heeft en het belang van de mythe. Dus hij is geen, hij gelooft niet in een rationalistische oplossingsmetafysica. Hij zegt dat is totaal onmogelijk. Dus dat leidt dan tot een afgrijzen, zeker bij positivisten en bij veel analytische filosofen die zeggen, we willen antwoorden op al die vragen. En dus zeggen zij, goh, als we geen antwoorden vinden op die metafysische vragen, dat komt omdat die metafysische vragen fout gesteld zijn. Ja. Dat is die typische analytische taalkritiek. En hij kende die al vanuit de Poolse traditie. En hij zegt me, die vragen zijn helemaal niet fout gesteld. Wat fout is, is dat je verwacht dat daar pasklare antwoorden op komen. En wat is nu het gevolg? Eigenlijk dubbel. Ofwel zoekt men naar pasklare antwoorden. En je zou kunnen zeggen, het marxisme is natuurlijk een vorm van metafysica. Waarin je pasklare antwoorden hebt op al die grote vragen. Bijvoorbeeld, er is geen God, punt. Of, zo gaan we de ongelijkheid oplossen. En zo gaan we een klasseloze maatschappij maken. En zo gaan we dit of dat. Dat is het ene gevaar. Hè? Dus het dogmatiseren van die antwoorden. Het andere gevaar is, en dat is zeker voor hem in de tweede helft van de 20e eeuw het grote gevaar. Het gevaar van, dan gaan we de vragen maar niet meer stellen. Maar je moet juist de vragen stellen. Dus je hebt een dubbele horror. Een horror ten opzichte van de pasklare antwoorden, die je niet kan vinden. En een horror ten opzichte van het stellen van die moeilijke vragen. En je zou dus kunnen zeggen, de metafysische vragen zijn de moeilijkste vragen die er zijn. En daarom is er ook geen oplossing voor. Maar die metafysische vragen, daar zoeken we altijd antwoorden op. En die antwoorden, die bepalen hoe wij leven. Dus je zou kunnen zeggen, het marxisme heeft antwoorden op het christendom heeft antwoorden op metafysische vragen. Of een bepaalde filosofisch systeem heeft. En dus die antwoorden bepalen natuurlijk hoe mensen met elkaar omgaan en wat ze belangrijk vinden en niet belangrijk vinden. Als je nu daar nooit meer kritisch vragen tegenover stelt, dan krijg je natuurlijk een afgerond systeem dat geen andere antwoorden meer toelaat, of zelfs niet meer toelaat dat de vragen gesteld worden. En dat is trouwens een visie die we hebben het al eens ooit over Jan Patočka gehad, die in Oost, misschien zijn Oost-Europeanen daar gevoeliger voor vandaag dan West-Europeanen.
Waarvoor gevoeliger? Voor de risico's van het dogmatische? Of?
En voor de risico's van het dogmatische antwoord, maar ook voor de noodzaak om opnieuw die vragen ter sprake te brengen. Je hebt in de westerse filosofie, zowel Amerikaanse filosofie als West-Europese filosofie, zo van, kijk, dat is passé. Hè? Metafysica was de koningin van de filosofie, maar dat is nu gedaan daarmee. Of je hebt een soort van metafysica in de analytische filosofie, die zich niet meer met die vragen bezighoudt, maar bezighoudt meer met zo de basisbestanddelen van de werkelijkheid. Quarks bijvoorbeeld in de kwantummechanica. En hoe zijn die basisbestanddelen van de werkelijkheid, hoe kunnen die de werkelijkheid ordenen? Of hoe kan je de hele werkelijkheid afleiden uit die basisbestanddelen? Maar dat is totaal oninteressante metafysica voor Kolakowski. Mij trouwens ook. Want dat gaat helemaal niet over de grote vragen. Dat is eigenlijk positivistische metafysica. En positivistische metafysica is voor hem helemaal geen metafysica. Ja.
Want hoe zou hij, wat zou je dan wel interessant vinden om te vragen?
Opnieuw de grote vragen naar hoe zitten mensen in elkaar? Welke plaats neemt de mens in de wereld? En alles wat mensen en wereld, wat daarmee te maken heeft, dat is allemaal eindig en dat gaat voorbij. Is eindigheid het laatste woord of niet? Vandaar ook zijn grote interesse voor het religieuze en voor de spanning tussen eindig en oneindig. En hij zegt, de hele metafysica draait daar rond, hè? Worden en zijn. Vandaar in zijn laatste boekje, dan begint hij natuurlijk ook, ja, hij gaat ook in op de presocratici, hè? Waarvan de ene zegt, Herakleitos, alles is wording, pantarei, en de ander zegt, het zijnde is, het niet zijnde is niet. En dat zijn de bakens waartussen alle denken verloopt, tussen worden en zijn. En je kan natuurlijk zeggen, zoals veel hedendaagse filosofie, ja, alles is wording, alles is eindig. Ja, dan schaf je de metafysische vraag af. Dan zeg je eigenlijk de vraag naar eeuwigheid, oneindigheid, boventijdelijkheid, wat trouwens ook een wiskundige vraag is, hè? Dat is allemaal onzin. Ja. Nee, je moet juist die grote metafysische vragen stellen, maar binnen het paradigma van een modieuze, analytische filosofie komen die vragen zelfs meer aan bod.
Ja. En waarom is het dan zo belangrijk om die vragen te stellen? Wat hebben mensen daaraan? Of definieert het ons als mens om dat soort vragen te stellen?
Ja, omdat voor hem er altijd antwoorden op die vragen gegeven worden. Dat zijn vragen die des mensen zijn. Ook al zal de mens die expliciet niet stellen, 's morgens bij de koffie, hè? Wat is de mens, wat is de plaats van de mens? Iedereen heeft een antwoord daarop. Iedereen heeft daarin op. Ieder mens heeft een mensbeeld. Ieder mens heeft een wereldbeeld. Ja, wereldbeeld zou je kunnen zeggen vandaag met heel de klimaatproblematiek komt dat misschien expliciet aan bod. Is de wereld een levend organisme of is dat een mechaniek die wij kunnen bepalen? Dus dat is eigenlijk metafysica. Hoe zie je de wereld en hoe zie je de plaats daarin? Dus er zijn altijd antwoorden op. En dan heb je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ik zeg niet dat hij, ja, eigenlijk verwoord je het wel zo expliciet, ofwel stel je daar geen vragen over, dan neem je gewoon het wereldbeeld en het mensbeeld en het godsbeeld enzovoort over wat vandaag in de mode is. In West-Europa in de 21ste eeuw is dat een bepaald antwoord heel anders dan in West-Europa van de 17e eeuw. Of West-Europa van de 13e eeuw. Of heel anders dan in het India van vandaag. Enzovoort. De ene houding is dus, ik stel de vragen niet meer, dan geef je toch metafysische antwoorden, ja. Namelijk die in de mode zijn. Ofwel zeg je, Ik ga ze stellen. En dan zeg ik, ja, men zegt dat vandaag wel allemaal. Maar klopt dat eigenlijk wel? Op basis waarvan zeg je dat? En vandaar dat hij dus van die tegendraadse, contra-intuïtieve titels heeft al, stel dat de duivel bestaat. Dat is typisch Kolakowski. Waarom doet hij dat? Omdat niemand natuurlijk nog over de duivel spreekt. Hè? De duivel, ja, dat was een mythe van de vroegere domme mens. Wel, dat is genoeg, zo'n uitspraak is voor Kolakowski genoeg om die vraag te stellen. Van het ogenblik dat mensen iets, maar dat is eigenlijk typisch filosofisch, denk ik, vertrekken van iets dat vanzelfsprekend is, dan zegt Kolakowski, daar is niks vanzelfsprekend aan. Je hoeft maar de geschiedenis te bekijken. En ga je nu zeggen dat al die mensen tot aan de 18e, 19e eeuw, wanneer de duivel grotendeels verdwijnt, dat dat allemaal idioten waren. Natuurlijk waren dat niet allemaal idioten. Dus, en dan kom je bij de vraag, als je over duivel spreekt, en daar gaan, wat betekent kwaad? Is het kwaad, hè, want dat is eigenlijk het beeld van het kwaad, is kwaad onuitroeibaar? Mm-hmm. Of moet je daar altijd rekening mee houden? Of kan je het uitroeien? En dan kom je bij utopische visies op een totaal vredevolle wereld. Hè? En we leven vandaag, of terwijl we hier aan het spreken zijn, krijgen we Gaza-Israël. Ja, dat zou hij natuurlijk, en niet alleen hij, het voorbeeld van het kwaad noemen. Het kwaad dat... Willen we dat? De meeste mensen willen dit helemaal, maar het komt gewoon. En het duikt altijd opnieuw op. En dat heeft hij natuurlijk aan de lijve ondervonden. Hè? Als Pool, die natuurlijk die moeilijke nazisme, communisme. Dus zowel de concentratiekampen, waar zijn vader gebleven is, als de gulagkampen aan de andere kant. Hè? En dus de 20e eeuw waarin hij geboren is, heeft natuurlijk heel veel voorbeelden laten zien van het kwaad. Maar leven wij nu in een wereld die dat niet meer aanvaardt, daar niet meer mee om kan? Ik denk dan nu even aan de Koreaans-Duitse filosoof die nu in de mode is, Han. Die zegt, typisch voor de westerse cultuur is dat het een cultuur is die pijnloos wil leven. Die wil niet meer met het kwaad geconfronteerd worden, terwijl het er natuurlijk is.
Ja, en hij pakt dus zo'n vraag en eigenlijk de vraag stellen zorgt al voor een verandering van je... Ja, blik op de werkelijkheid.
Ik denk dat heel, heel mooi geformuleerd is. Wat hij, dus daarom moeten de vragen altijd gesteld worden. Dat is ook eens op jouw vraag. Hè. Dus, eigenlijk, dus als je de vraag niet meer stelt, ja, dan je zou kunnen zeggen, het is een uitdrukking van Heidegger, hè, dat het vragen de vroomheid van het denken is. Hè. De vragen is de vroomheid. Is de vroomheid van. Als je de vraag niet meer stelt, ja, dan kan je niet kritisch zijn. Door de vraag te stellen, laat je al een heel ander licht schijnen op wat iedereen vanzelfsprekend vindt.
En heeft je daar dan een bepaalde methode voor? Een bepaald idee van hoe moet je daar als filosoof met dat soort vragen omgaan? Is er een juiste manier van ze benaderen of stellen? Of is gewoon van ja, op het moment dat ik me dat ga vragen, dan is het eigenlijk altijd goed? Of is dat ook weer...
Je moet de gevoeligheid hebben om de vragen te stellen. En dan ga je zou kunnen zeggen, hermeneutisch te werk. Zou je, ook iemand als Gadamer bijvoorbeeld, heeft ook invloed op hem gehad. Hè. Dan ga je proberen dat hermeneutisch, fenomenologisch te duiden. Hè. Maar in het besef dat je nooit een antwoord erop kan vinden. Dat is wel typisch voor hem. Dus... Ik wil misschien die eerste zin eens lezen van Horror Metaphysicus, of Metaphysical Horror. Wie als hedendaagse filosoof of als filosoof nog nooit het gevoel heeft gehad dat hij een charlatan is, moet wel een oppervlakkige geest zijn van wie het werk vermoedelijk niet de moeite van het lezen waard is. Misschien mag ik de volgende alinea ook, want dat is een antwoord op zijn methode. Het is eigenlijk de Socratische methode. Dat is eigenlijk niks nieuws. Eeuwenlang heeft de filosofie haar bestaansrecht bewezen door vragen te stellen en te beantwoorden die ze had overgenomen uit de Socratische en pre-Socratische nalatenschap. Dat wil zeggen vragen naar het onderscheid tussen werkelijk en onwerkelijk, waar en onwaar, goed en kwaad. Er is één denker met wie alle Europese filosofen zich identificeren, zelfs als ze zijn ideeën vierkant afwijzen. Dat is Socrates. Een filosoof die zich niet met deze archetypische figuur kan identificeren, behoort niet tot onze beschaving. Dus wat deed Socrates? Vragen stellen. En uiteindelijk liep het altijd uit op een aporie. Je kan nooit, dat zijn de Socratische dialogen, of de Platoonse dialogen dan. Hè. Dus je stelt de vraag... Je haalt de zekerheden van de gesprekspartner onderuit.
Vraag, bijvoorbeeld, wat is rechtvaardigheid?
Bijvoorbeeld, ja. Wel, en daar kom je, hè, want dat is een vraag die we toen ook besproken hebben, toen we het over Patochka hadden. Wat is rechtvaardigheid? Je stelt die vraag, iemand zegt, rechtvaardigheid, dat is parlementaire...
Vanzelfsprekend dit.
Ja, dat is de parlementaire democratie samengaan met, zal ik zeggen, een gecorrigeerde machteconomie die ons vrijheid geeft, gelijk. En dat is het westerse systeem. Dat is eigenlijk het meest rechtvaardige systeem. Is dat het meest rechtvaardige systeem? En dan ga je... tegenvoorbeelden geven, talloze tegenvoorbeelden, hè. Tot de gesprekspartner zegt, hè, het is een Socratische methode, hè. Ja, maar jij haalt alles onderuit wat ik als vanzelfsprekend vind. En dan zegt Socrates en Kolakowski, nu kunnen we eindelijk beginnen. Meestal eindigt daar het gesprek, bij Kolakowski, in de Socratische traditie begint het daar. Hè. Nu ben je van niks meer zeker. Laten we nu eens gaan kijken wat dan wel een rechtvaardig systeem is. Maar je mag nooit in de illusie belanden dat je daar een pasklare definitie van kan geven. Je kan wel dichterbij komen wanneer je onrecht ziet. Wanneer je onrecht ervaart. Dus je vertrekt van de vraag, maar je moet de vraag stellen. En de vraag haalt altijd elke zekerheid onderuit. En dan begint eigenlijk het filosofische vragenpas. En je zoekt wel naar antwoorden. Natuurlijk, je doet het niet zomaar voor het plezier van het vragen stellen. Je blijft zoeken naar antwoorden. Dat maakt het zo moeilijk. En daarom dat hij zichzelf ook zo vaak ironiseert en dat hij zich een charlatan noemt. En zegt dat iedereen die diep nadenkt ook dat gevoel moet hebben van een charlatan te zijn. Je zoekt naar rechtvaardigheid. Je moet zoeken naar waarheid en naar rechtvaardigheid. In het besef dat jij dat niet helemaal in je macht hebt. En daar kom je ook bij dat punt dat hij... Waarom hij geïnteresseerd is in religie. Omdat religie voor hem, uiteindelijk de uitdrukking is van dat besef dat jij het niet helemaal in de hand hebt, dat jij niet moet denken dat jij de waarheid in pacht hebt. De waarheid is altijd veel groter dan jij bent. Rechtvaardigheid is altijd veel groter. En dat is, maar ook het kwaad is veel groter. Het kwaad is veel meer dan wat jij aanricht. Het kwaad is er, hè? Dus waarom moet er een kanker zijn in de buik van een jonge moeder? Of waarom moet een kind van 2 jaar verdrinken? Daar kunnen wij niks aan doen. Hè? Maar dat is er wel. En dus die mysterieuze werkelijkheid van het goede en van het kwade, daar moet je je mee confronteren. In het besef dat je dat nooit helemaal kan bemeesteren. Maar daar heeft onze cultuur het ontzettend moeilijk mee. Die wil alles bemeesteren. Ja. En daardoor, wat ze niet kan bemeesteren, duwt ze weg. En dat vindt hij een heel, heel gevaarlijk en heel, heel foute evolutie.
Ja, en het grootste risico ervan, om een beetje Kees' eerdere vraag weer terug te pakken, is dus dat je dan, stel je die vraag niet, dan heb je impliciet toch een antwoord al gegeven.
Ja.
En dus confronteer je niet met die grote vraag naar het kwaad wat groter is dan wat jij en ik uitspoken. Dan zit er toch een beeld over van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Ja. En wat goed en fout is, et cetera.
Dus... Kijk, je zou kunnen zeggen, we hebben dat in ons taalgebruik. Hè? Elk bedrijf heeft een filosofie. Zelfs elke voetbalclub heeft een filosofie. Elke school heeft zijn... We gebruiken die. Dat wil zeggen, je hebt een bepaald uitgangspunt. En dat uitgangspunt, een echte filosoof bevraagt dat. Dat is zijn drama geweest met het communisme. Ja, had hij het maar niet bevraagd, dan was hij communist gebleven natuurlijk. Hè. Maar ja, hij is natuurlijk een metafysische filosoof die horror voor vragen overwint. En dus vanuit de vraagstelling wordt het systeem waarin hij geloofd heeft... Ja, ongeloofwaardig. En dat is pijnlijk. Hè? Dat is pijnlijk voor de gelovige christen, voor de gelovige communist, voor de gelovige socialist, enzovoort. Op het moment dat het niet meer resoneert, dan gaat het niet meer. En dat kan alleen maar door die vragen te stellen.
Politiek is hij ook actief geweest, betrokken onder andere bij de ondergraving van het communistische Polen. Hoe is die politiek te plaatsen? Ongetwijfeld niet heel erg in een hokje, als ik het een beetje in zijn lijn verhaal.
Ja, dus hij is altijd indirect politiek actief geweest. Hè. Hij is kort bij de Communistische Partij geweest, maar goed, daar was hij een lid van. Hij was hoogleraar in de geschiedenis van de filosofie. Als hij weggegaan is uit Polen, of moeten weggaan, is hij nooit actief, heeft nooit een politiek mandaat opgenomen, bijvoorbeeld. Hè. Maar hij was eigenlijk de denker van de solidariteitsbewegingen die vanaf 1980 opkomt in Polen. Hè. Dus dat is een algemeen Oost-Europees fenomeen. Dat zijn allemaal satellietstaten van de Sovjet-Unie. Maar je hebt overal kritische figuren. Dat begint in 1956, denk ik, in Oost-Duitsland. Dan 1968 in Tsjechoslowakije. De eerste van de Praagse lente. En dan 1980 in Polen. En dus solidariteit is eigenlijk een vakbond... Hè. Die geleid wordt door Lech Walesa, de latere president. Maar de ideeën daarachter zijn ideeën van onder meer Kolakowski. En Kolakowski, samen met Adam Michnik, met andere figuren, hebben natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld in dat bevrijdingsproces dat uiteindelijk zal leiden tot de val van het communisme. Kolakowski heeft daar een heel belangrijke rol in gespeeld. Maar ook bijvoorbeeld Karel Wojtyla, die later dan de paus wordt. Paus Johannes Paulus II. En die dus ook een van die ook een filosoof is van opleiding. Gedoctoreerde van Max Scheler. Kolakowski heeft ook contacten met Wojtyla gehad. En dus ook met Walesa. Dus vanuit Engeland of vanuit Chicago of vanuit Berkeley, waar hij dan was, onderhield hij natuurlijk contacten met Polen. Hij mocht niet Polen binnen, maar heeft hij dus indirect een grote politieke invloed gehad. Ja.
En vanuit welke politieke overweging of overtuiging was dat?
Ja, dus daar heeft, en dat is weer typisch Kolakowski. Kolakowski is, zoals je daarnet al zei, niet onder één hoedje te vangen. Kolakowski zegt, als je mij vraagt, wat is mijn politieke overtuiging? Ik ben conservatief, socialist en liberaal. En dus op het eerste gezicht spreekt zich dat totaal tegen, maar hij legt dat uit, heeft daar een essay over geschreven. Hij heeft een essay geschreven dat conservatisme een grote betekenis heeft. Op een bepaald ogenblik zegt hij, je moet soms achteruit gaan om vooruit te gaan. Dat zit ook natuurlijk in zijn visie op het belang van de geschiedenis van de filosofie om de hedendaagse vragen te kunnen begrijpen. Je moet eerst achteruit stappen. Ja. Dus hier heb je vaak de uitdrukking van stilstaan is achteruit gaan. Ja, ik denk dat iemand als Kolakowski zou zeggen, ja, maar stilstaan, dat is filosofie. Filosofie, dat is stilstaan bij de dingen. En soms achteruit gaan om dan misschien te kunnen vooruitgaan. En die vooruitgang die blijkt dan 30 jaar later misschien weer een achteruitgang te zijn. Dus er is een. Hij vindt conservatisme, dat is dat tegendraadse van hem. Hè. Je bent of conservatief of progressief. Dus conservatief, dat is goed behoud van het vroegere. Maar een socialist die is per definitie progressief. Maar hij zegt, natuurlijk zit er in het socialisme en die groei naar gelijkheid iets dat iedereen herkent. Dus ik ben voor een grotere of tegen uitbuiting, tegen een te grote ongelijkheid. Ik ben voor meer gelijkheid. Ik ben socialist, maar ik ben ook liberaal. Ik ben ook voor vrijheid. Tuurlijk ben ik voor vrijheid. Hè? Daarom dat ik een grote bewondering voor Spinoza heb, die natuurlijk een denker van de vrijheid is. Hè? Hij is natuurlijk een goede vriend van Isaiah Berlin, die dat onderscheid maakt tussen positieve en negatieve vrijheid, waar hij ook veel over geschreven heeft. Hè? Maar dus, hij zegt, het gaat er niet om te zeggen, ik ben liberaal, ik ben socialist of ik ben conservatief. Nee, ik ben de drie tegelijkertijd. En dus die drie die kunnen ook met elkaar verweven zijn. En dat is eigenlijk zijn politieke stellingname. En in die zin behoort hij tot geen enkele partij. En is hij ook kritisch ten opzichte van een bepaalde vorm van conservatisme, een bepaalde vorm van socialisme, een bepaalde vorm van liberalisme. Die drie die moeten elkaar eigenlijk, en ik denk dat dat ook vandaag heel interessant is, die moeten niet polariseren met elkaar, die moeten elkaar eigenlijk aanvullen. En die kunnen elkaar ook aanvullen.
Hij overlijdt uiteindelijk in 2009 en krijgt dus dan die staatsbegrafenis. Welke plek nam hij in dan het Poolse publieke leven dat gerechtvaardigd was? Want ik neem aan dat ze niet wekelijks strooien met staatsbegrafenissen. Dus
nee, inderdaad. En hij was ook verbannen. Hè? Dus hij stond toen natuurlijk al bekend als een moedig iemand. Want Kolakowski is een moedige denker. Niet alle denkers zijn moedig. Hè? Een moedige denker die durft tegenspreken en dus enorme risico's neemt. En dus daar heeft hij al een reputatie opgebouwd in Polen, maar ook internationaal. Dat is ook de reden natuurlijk dat hij als dissident, zoals toen vaak gebeurde, had te maken met westerse propaganda tegen de communisten. Maar de Amerikanen nemen dan zo'n mensen op. Hè? Of de Europeanen. Dat is de reden, omdat hij zo'n moedige tegendraadse figuur was, dat hij naar Berkeley is kunnen gaan, naar Chicago, naar Oxford, in Parijs enzovoort. Wel nu, wanneer Polen, dan vanaf de jaren 80, is er opnieuw die invloed van Kolakowski. Na de val van de Berlijnse muur, 89-90, wordt Polen eigenlijk een, komt het ook binnen in de Europese Unie enzovoort. En dan ziet men natuurlijk ook het belang van die figuur van Kolakowski. En krijgt hij ook in Polen eigenlijk hij blijft wonen in Engeland, de status van de man die meegeholpen heeft aan onze bevrijding. En hij krijgt een staatsbegrafenis en wordt dan ook echt wel als een held beschouwd. Hè? Als een denker die we te volgen hebben, een denker die we moeten eren. Hè? Natuurlijk heeft hij zijn heel leven in ballingschap gezeten, hè? Maar hij werd erkend als een heel moedige figuur. Ja.
Mooi. Dank Guido. We hebben in de geschiedenis van de podcast Filosofie ook Ivo een plek nu gegeven. In dat opzicht doen we al een beetje recht aan zijn werk, omdat hij inderdaad bezig was vooral met die geschiedenis van de filosofie ook inderdaad. En daar dus inderdaad altijd eigenlijk een rode draad door zijn denken zat, in de zin dat hij een desillusie had van het communisme. En eigenlijk daarmee een algehele aversie heeft opgebouwd tegen elke vorm van totalitaire waarheidsclaims. Guido zei het mooi, iets wat niet zomaar een overtuiging van was, maar echt een existentiële ervaring voor hem was. Hij had dus die moeilijke jeugd, verinnerlijkt heel erg het denken van het communisme in zijn jeugd. Zover dat hij dus uiteindelijk erover toe gaat om een docent te verklikken die niet helemaal recht in de leer is. Iets waar hij zijn leven lang pijn van blijft houden. En dat zet hem dus ook ergens op dat spoor van die aversie van al die totalitaire waarheidsclaims. Dat daar een groot gevaar in schuilt om zo'n gesloten dogmatisch wereldbeeld te hebben. En we zien het onder andere in het boek wat hij schrijft over de geschiedenis van het communistische denken, de communistische filosofie, een groot standaardwerk, echt een interessante studie, maar dus ook een persoonlijke existentiële kant in doorvoelt. Een beetje parallel aan het afstand nemen van het christelijk geloof bijvoorbeeld, zo voelt het ook een beetje bij Kolakowski en het communisme. Hij zegt, die navolgers van Marx maken er een dichtgetikt afgerond systeem van. Een coherent antwoord op de grote vragen van het bestaan. En daar gaat het fout, want het wordt dan dus naar het dogmatisch. Het wordt daarmee dan heel snel namelijk een uitsluitingsmechanisme. Die gaat dan zeggen, ja, dit moet je denken en dat mag je niet zeggen. En die uitbanning van kritiek zorgt ervoor dus dat het verstart en dat er geen mogelijkheid meer is op een gegeven moment om vragen te stellen. Polen heeft natuurlijk te maken met het nazisme gehad, met het communisme. Het katholicisme is heel groot in Polen. En bij geen van die drie kanten voelt Kolakowski zich thuis. En hij zegt, zodra ze gesystematiseerd worden, zie je dat er geen ruimte meer is. Hij vindt de kerkelijke katholieke kant interessant, maar wil geen bekering, want dan sluit hij zich in op. En daarom heeft hij bijvoorbeeld ook een grote interesse voor kerkelijken aan de rand van de kerk, bijvoorbeeld minderheidsreligies in Nederland in de 17e eeuw. En heeft hij ook een grote interesse in Spinoza, ook zo'n ultieme buitenstaander. De denker die binnen de Joodse gemeenschap eruit werd gezet vanwege zijn denken en ja, eigenlijk al zo aan de rand blijven opereren. Bij Spinoza is ook interessant omdat er een intrinsieke spanning in zijn denken zit. Hij is de denker van de vrijheid en hij heeft een heel gedetermineerd wereldbeeld. En juist daarin zoomt Kolakowski in, omdat daar dus die spanningen in dat denken zitten en er eigenlijk een soort zichzelf ondergravende mechanismes bijna in zitten. En wat bij Spinoza heel goed is, dat hij de grote vragen stelt over het bestaan. En daar pleit Kolakowski ook voor de metafysica. Die vragen van hoe moeten we omgaan met het kwaad? Wat is de plek van de mens in de wereld? Is er een God? Waarom zoeken we naar waarheid, maar kunnen we het niet vinden? Al die grote vragen moeten we blijven stellen. En hier zie je die geschiedeniskant. Alle grote vragen zijn al eens gesteld. Dus daar kun je naar terugkijken. Weet dat je nooit op een nieuwe vraag stuit, ongeveer, maar altijd op die grote vraag zit. En die grote vragen moeten dus ook altijd vanuit een historisch perspectief benaderen. En als je dat ziet, dan zie je dat je nooit een antwoord krijgt en nooit een ultieme oplossing. Want al die vragen zijn antwoorden opgeformuleerd, maar nooit een principieel totaal sluitend antwoord. Omdat deze vragen principieel onbeantwoordbaar zijn, die grote metafysische vragen. Het zijn, om met de woorden van Ricoeur te spreken, niet problemen, maar mysteries. En op een mysterie kun je dus ook nooit een pasklaar antwoord vinden. Daarom heet dat werk over die metafysica Horror Metaphysicus, omdat er dus een afgrijzen is bij veel mensen, omdat die vragen onbeantwoordbaar zijn. Dat is heel vervelend, zeker bij positivisten. Die willen een sluitend antwoord. En dus zeggen ze zeggen snel dat het irrelevante vragen zijn, verkeerde vragen, omdat het onbeantwoordbare vragen zijn. Kolakowski kijkt daar dus heel anders naar. En zegt, nee, het is juist wel belangrijk om die vragen te blijven stellen. Wat is het risico van als je ze niet stelt, dat je namelijk stiekem toch een antwoord geeft. Dus ook al stel je de vraag niet naar de zin van het bestaan, naar de plek van de mens in de wereld, stiekem formuleer je wel een antwoord. En omdat je dat doet, volgt daar ook een levensvorm uit. De antwoorden die we geven bepalen hoe we leven. En ja, als je dus die vragen niet stelt, dan vraag je dus ook niet de grondslag eigenlijk waarop je de wereld inricht. En kun je dus ook eigenlijk moeilijk bevragen de manier waarop we leven. Neem zo'n voorbeeld van zo'n vraag. Stel dat de duivel bestaat, is dan een werk waar Kolakowski mee komt of een lezing. En ja, mensen zeggen, ja, de duivel is toch een afgedaan onderwerp. Dat zijn van die mensen van vroeger die dat belangrijk vonden. Maar inmiddels weten we toch dat het vanzelfsprekend is dat de duivel niet bestaat. En dat, daarom is het een domme vraag om te stellen. Nee, zegt Kolakowski, juist zo'n vraag moet je dan weer stellen. En dan komt hij nou tot een inzicht van dat het kwaad onuitroeibaar is. Hè? En utopieën hopen dat er een werkelijkheid bestaat waarin het kwaad uitgeroeid is. Maar, zegt Kolakowski, natuurlijk helemaal passend in deze lijn, een anti-utopie. Het kwaad duikt telkens weer op, dus we kunnen nooit die utopie krijgen. Dus moet je die vragen blijven stellen. Ja, daar zien we natuurlijk heel erg de invloed van Socrates. Guido zei het mooi net van hoe Kolakowski dat vertelde. Iedereen is schatplichtig aan Socrates, zelfs al wijs je hem in alle punten af. Het blijven vragen, het afbreken van zelfsprekendheden. En dan uiteindelijk, als alles afgebroken is, langzaam tastend proberen te zoeken. Dat is helemaal bij Socrates vandaan gekomen. En is de sleutel en de grote opdracht van de filosofie. Om te vervolgens te ontdekken dat je die dus nooit kan vinden, die waarheid of die werkelijkheid. Je kan het nooit grijpen. De waarheid is altijd groter en ook het kwaad is altijd groter dan wij. Maar dat moet ons dus juist in zekere zin dus aanmoedigen om die vragen wel te blijven stellen. Politiek gezien uiteraard is dan Kolakowski ook niet in één hokje te vangen, want dat zou betekenen dat hij zich ergens daarvoor opsluit. Hij was wel een beetje de huisdenker van solidariteit in Polen. Hij noemt zichzelf een conservatief, socialist en liberaal. Een moedige denker die verbannen werd uit zijn eigen vaderland en uiteindelijk dus wel in grote ere hersteld is. Een denker die dus wil voorkomen dat we dogmatisch zijn en daarmee ons opsluiten, omdat die grote vragen telkens gesteld moeten blijven worden. Dankjewel Guido voor een heel interessant verhaal. Dankjewel Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren. Dat doen jullie altijd met velen en dat vinden we ontzettend leuk. Dus deel deze podcast vooral ook met wie je hem nog meer moet horen. En heel graag tot de volgende keer. Semble que